Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister. En
aan het einde van de weg neemt de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
Goedenacht. Welkom bij de Nachtrijder, waarin we vannacht rond de voormalige Zuiderzee op zoek gaan naar verlichte vensters en volksverhalen. We hebben al stilgestaan bij de reisverhalen van Bontekoe, de ramp met het trotse schip de Batavia en de roemruchte zeerover Grote Pier, die in Friesland nog altijd geëerd wordt. En in dit uur turen we over het water van de Zuiderzee. En vragen we ons af of het ooit bestaan heeft. Het verdronken land van de Kruil.
Hey vissers van Elburg, nu even opgelet. Hang daar een strootje in jullie haringnet. Voorteken van slechte vangst en niet alleen vandaag. Of er vis in de netten komt, is nog maar zeer de vraag. Is dit verhaal de waarheid, een fabel of bedrog? Vertel door vader aan zijn zoon, van kind tot kind tot kind. Het wordt geloofd al eeuwenlang, vandaag de dag ook nog. Hey kinderen van Wieringen, nu even opgelet. Er huist hier vast een sammelke, ik zag hem, dacht ik net. De koperen konkelpot verdween plots uit de boet. Een sammelke is als een raaf, wat glimt verdwijnt voorgoed. Is dit verhaal de waarheid, een fabel of bedrog? Vertel door vader aan zijn zoon, van kind tot kind tot kind. Het wordt geloofd al eeuwenlang, vandaag de dag ook nog. Hey schipper van Harderwijk, nu even opgelet. Het is al bijna middernacht, dus duivelse pret. Gesnuif, gestommel en gekras, Joost gaat rond aan dek. Verdronken knecht hier op bezoek, zijn adem in je nek. Is dit verhaal de waarheid, een fabel of bedrog? Vertel door vader aan zijn zoon, van kind tot kind tot kind. Het wordt geloofd al eeuwenlang, vandaag de dag ook nog. Is dit verhaal de waarheid, een fabel of bedrog? Vertel door vader aan zijn zoon, van kind tot kind tot kind. Is dit verhaal de waarheid, een fabel of bedrog? Vertel door vader aan zijn zoon, van kind tot kind tot kind. Vertel door vader aan zijn zoon, van kind tot kind tot kind.
Zijn zoon, van kind tot kind tot kind.
Het wordt geloofd al eeuwenlang, vandaag de dag ook nog.
Het moet hebben gelegen tussen Stavoren en Medemblik, waar nu alleen maar water is. Daar moet het hebben gelegen. Dat grote uitgestrekte bos. Het bos Kruil. Vele Friese en Hollandse edelen hebben daar op everzwijn gejaagd. En er is ook menige strijd gestreden tussen Friese en hun belagers. Maar al heel lang is dat Woud van Kruil er niet meer. Evenals dat oude Stavoren. Van Stavoren weten we uit de overlevering dat een oud, gierig vrouwtje de schuld aan is geweest. Maar dat bos, dat is gewoon verzwolgen door de zee. Waar vroeger de hoge boomtoppen wuifden en de herten schuw tussen de slanke stammen wegglipten, daar rollen nu de golven van de zee, of sinds kort het IJsselmeer. Waar vroeger de torens rank omhoog spitsten en de koopmanshuizen trots in een lange rij langs de straten van Stavoren stonden te pronken, daar zingen nu de golven van het IJsselmeer. Niet dat ze niet gewaarschuwd zijn. Dat zijn ze. Vele malen. Allereerst was daar het Rode Klif, waardoor men kon weten dat er iets kouds zou komen, erger dan het vuur. Maar er waren ook andere mirakels. Zo had men een diepe put gegraven, een half uur gaans van Stavoren. En er welde niet alleen water uit, er spoot water uit. Een fontein was het. En toen men het water wilde drinken, bleek het zoutwater te zijn. In angst wendde men zich tot de god waarnaar de stad genoemd is, Stavo. Vele dagen werd er aan Stavo geofferd, maar het water bleef stromen. Tot een druïde het godsantwoord van Stavo bracht. Er moest een kind worden geofferd, een kind van 3. Pas wanneer men een kind zou slachten en het bloed in de put zou storten, dan pas zou de bron droog komen te staan en werd Stavoren voor een watersnoodramp behoed. Er werd een knaapje gevonden dat geschikt zou zijn voor het offer. Op het geweeklaag van de moeder werd geen acht geslagen. De god had gesproken. Het was niet anders.
office on the dog and in dismay. The force can't do a decent job, the kids got no respect for the law today, and blah blah. Save the life of my child. Drive the bus with my girl.
Om een naderende overstroming van een niet te stelpen bron met zout water te stoppen, moest een 3-jarig kind aan de god Stavo geofferd worden in Stavoren. Zo gebeurde en de bron viel onmiddellijk droog. Het gevaar was geweken. Maar de bevolking was daar niet gerust op en men besloot de put volledig te dempen. Met man en macht werd eraan gewerkt tot er van de hele put niets meer over was. Hoewel, kijk eens goed, werken daar geheime krachten? Want de put was drooggelegd, maar jarenlang wilde er op de plaats waar het offer was gebracht geen bloem meer bloeien. Het bleef een kale, dorre, ronde plek waar ooit de put was geslagen. Goed, dat was een uitstapje naar Stavoren. Nu terug naar dat bos dat ooit bestaan moet hebben tussen Medemblik en Stavoren, waar nu zeebodem is, het bos van Kruil. Toen dat er nog was, woonde vlakbij dat bos het adellijk geslacht der Hoppers in een kasteel. Toen de dienstmeid op een dag naar de put bij het kasteel ging om water te halen, zwom er in de emmer die ze naar boven haalde een haring. Een echte levende haring. Geschrokken liep ze terug met haar volle emmer en liet de haring aan de kasteelheer zien. Die herinnerde zich de voorspelling die ooit op het rode klif was gedaan. Dat niemand het vuur hoefde te vrezen, maar dat er iets kouds zou komen. Dat ieder zou overspoelen. De kasteelheer nam de waarschuwing heel serieus en besloot zijn kasteel en alle omringende bezittingen te verkopen en zich heel ergens anders te gaan vestigen, op een veilige plaats. Ter herinnering aan de wonderlijke waarschuwing liet hij een nieuw familiewapen maken met een gekroonde haring erin. Inmiddels is het gebeurd. De zee heeft het bos van Kruil geheel verslonden en ook Oud-Stavoren bestaat niet meer. Om te voorkomen dat de Zuiderzee steeds meer land weg zou slaan, kwam de zoon van de beroemde Simon Stevin, Hendrik, al in 1667 met het plan om de Zuiderzee af te sluiten. Technisch was het niet uitvoerbaar en men vergat het plan. Tot eind 19e eeuw ingenieur C. Lely zijn plannen indiende. Pas in 1918, nadat tijdens de watersnoodramp van 1916 op vele plekken de Zuiderzeedijken braken en tientallen mensen zowel als tienduizenden stuks vee omkwamen in de golven, pas toen werd besloten tot afsluiting van de Zuiderzee. En wij zijn bijna aangekomen op de plek waar de dijk begint. De grote afsluitdijk, die van de Zuiderzee een binnenmeer maakt. Maar eerst gaan we in Wieringen op zoek naar de vikingschatten in de Nachtrijder.
Why do I do all the thinking? Why do you do all the work? Because I think I'm dying when I'm working as a clerk.
I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going. I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm drowning, but I'd like to stay around, around for a while.
It's not you that I am fighting. It's the clouds while you're the sun.
I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going. I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm drowning, but I'd like to stay around.
Café. Er wordt over het algemeen bier verkocht in aanverwante artikelen.
Nee, ik dacht dat ik wat,
ja, we hebben ook...
wat curioza zag.
Nou, het is ingericht als een oud bruin havencafeetje, wat het origineel ook is.
Ja.
En het naam heet De Postboot. Officieel heet het Wachtkamer De Postboot.
Oh ja.
En dat is van voor 1900, is dat neergezet. En hier belanden de... zeg maar, ja, ferryboten, de veerboot van het vasteland,
ja?
Naar het eiland Wieringen. En dat was de postboot. En er zaten mensen hier, zoals wij hier nu zitten, zaten mensen hier ook. En er stond hier een houten rekje.
Ja.
En daar werden de beestjes aan vast, want dan gingen ze naar de schapenmarkt of de kalverenmarkt op in Schagen.
Ja. Ja.
En dan gingen ze mee naar de overkant, naar vroeger Annapolona, later Ewijksluis.
Ja.
En ja, dat is tot 1928 zo geweest.
En de vikingen kom je ook nauwelijks meer tegen?
Nou ja, je hebt hier nou nog een vikingtour. Het woord viking wordt natuurlijk wel als promotioneel iets gebruikt.
Ja,
ja, de vikingen hebben natuurlijk over een groot deel van Engeland ook gezeten.
Ja.
En, maar ze hebben hier nederzettingen gehad. Dat is dus...
Ze hebben hier gewoond?
Ze hebben hier gewoond, ja. Ja. Ja.
Maar was dat een kwestie van, zoals in Normandië, dat ze zeiden van we vinden het hier leuk, hier gaan we zitten? Of voor...
Nou, het is natuurlijk een roversvolk geweest.
Ja.
He, bedoel, ze doen er wel zo glorieus over. Maar
ja.
Het is natuurlijk een stelletje schavuiten geweest, maar... ja, ze hebben hier nederzettingen gehad, want daar zijn dus ook die vikingenschatten van, die gebruiksvoorwerpen.
Ja. Ja. Je hebt hier toevallig niet een vikingschat voor weinig?
Nee hoor, we hebben wel een zootje oude rommel aan de muur hangen. Maar nou, je ziet het ook aan de tafels, hè. Dat zijn oude roeren.
Maar die schatten, die wordt daar nog wel eens naar gegraven? Of,
nee, er is, want het is allemaal een beetje een gebod opgekomen of een verbod opgekomen. Omdat men toch bang was dat er archeologische schade aangebracht zou worden. En verder zijn de gedeeltjes een soort werelderfgoed benoemd. En dat mag zonder vergunning niet gegraven worden.
Nee.
Als je niet vanuit het zuiden naar de afsluitdijk rijdt, over de A7 dus, maar vanuit Den Helder over de Rijksstraatweg, dan kom je langs een stukje land in het topje van Noord-Holland dat in het noorden aan zee grenst en in het zuiden rondom aan het Amstelmeerkanaal. Dat maakt Wieringen dus eigenlijk tot een eiland. En ga er maar eens met een metaaldetector lopen. Al 3 maal zijn er indrukwekkende zilveren vikingmunten gevonden en mantelspelden. Dat komt zo. De Friezen stonden tamelijk machteloos tegen de plotselinge invallen van de Noormannen. En daarom besloten ze deze Noormannen gunstig te stemmen door hen een eilandje te leen te geven. Het eilandje Wieringen. De Noorman Rorik heeft bijvoorbeeld 40 jaar op het eiland gewoond en er gaan geruchten dat hij er zijn schatten begraven heeft. Arabische munten. Ze werden niet lang geleden gevonden, in 1999 op het eiland Wieringen. Wat daar vreemd aan is, de Noormannen kwamen meestal iets halen. Ze kwamen zelden iets brengen. Hoe zijn dan toch deze vikingschatten in de bodem van Wieringen gevonden? Waren de vikingen hier neergestreken, net als in Normandië? En was dit de buit die ze van hun strooptochten mee hadden genomen? 3 jaar eerder was er in de buurtschap Westerklief ook al een schat gevonden. Het bijzondere hieraan was dat het om een schat munten van precies 1700 gram ging. En dat was in vroeger tijd het weergeld dat je moest betalen als je een moord had gepleegd. Had hier een Noorman een moord gepleegd en de nabestaanden deze munten moeten betalen van 1700 gram? We weten het niet. Zo dadelijk het hele verhaal van die noordelijke woestelingen, die we vooral kennen van hun hit-and-run overvallen op de oude middeleeuwse stad Dorestad. Maar de vikingen roofden en moorden niet alleen. Ze hebben ook veel steden gesticht, zoals Dublin, Domburg en Gent. Zo dadelijk in de Nachtrijder het hele verhaal van de Noormannen.
Dat er upphavs grifmála vorra. Hafið fjandskapur vor í millum verið.
Læn, lá, læ, næn, lá, læ, emari ennen, næn ennen minn ehatt eli, næn, lá, læ, emari ennen, næn laula.
100 jaar voor Christus is het al begonnen. In Oostenrijk wordt een garnizoen Romeinse soldaten in een woud dat zich tot achter in de Alpen uitstrekt overvallen door een bende schreeuwende, met speren zwaaiende krijgers.
Unbelievable!
Wie ze zijn en waar ze vandaan komen is een raadsel. Ze zijn lang en fors gebouwd, hebben blond haar en felle blauwe ogen, dragen diersymbolen op hun helm en werpen zich met ware doodsverachting in de strijd. De komende jaren zal het zootje ongeregeld behoorlijk huishouden in Gallië. De ene Romeinse divisie na de andere verpletteren en daarna de Po-vlakte joelend binnentrekken. Tot Rome in paniek een groot leger op dit vreemde volk afstuurt en hen verpletterend verslaat. Het zijn in weerwil tot de Asterix en Obelix strips niet de Galliërs geweest die als eerste volk Romeinen onder de voet liepen. Maar Normannen, de latere Normandiërs. Zoals het de Zweedse Goten zouden zijn die met succes de Romeinse macht in het westen braken. Zoals het de Deense bewoners van het eiland Bornholm, ooit Bourgondarholm geheten, waren die de moderne Franse provincie Bourgogne stichtten. Zoals het eveneens Denen waren, afkomstig van het schiereiland Ventswissel, die als Vandalen naar het zuiden trokken en in Spanje hun naam gaven aan de provincie Vandalusië, het latere Andalusië. De Lombarden, van de streek net onder Jutland in Denemarken, vestigden zich in Noord-Italië, waar men nu nog hun blonde afstammelingen kan zien lopen in de straten van Verona en Milaan. En ook de Franken tenslotte, die aan de oorsprong stonden van Frankrijk, Duitsland, Nederland, België en Zwitserland, waren oorspronkelijk een los verbond van noordelijke stammen die op de vlucht sloegen voor honger en kou en zich zuidelijker langs de Rijn vestigden. Geen wonder dat de gotische monnik Jordanus over Scandinavië sprak als de wieg der volken en de moederschoot van naties. Een hoekig runeschrift hadden waarmee ze letters in stenen beitelden en later op IJsland hun sagen en legenden zouden bewaren, in de Edda was lezen en schrijven niet een dagelijkse bezigheid. En we moeten dus onze toevlucht zoeken tot Romeinse geschiedschrijvers als we iets meer over de Vikingen willen weten. Tacitus beschreef in zijn boek De Germania hun heilige bouwden en was vooral verbaasd over hun drinkgelagen die dag en nacht doorgingen. Het voortdurend feestvieren bij de Noordelingen was hun manier om zaken te bespreken, vetes bij te leggen en huwelijken tussen deze en gene te regelen. Ook beschrijft Tacitus hoe ze er de voorkeur aan geven om 's nachts te vechten, een heel sluw hun lichaam en schild zwart te verven, om zo dodelijke paniek te kunnen zaaien bij de tegenstanders. Ook Julius Caesar beschrijft de mensen die hij Germanen noemt. Hij is vooral gefascineerd door de eland. Een groot soort geit dat nooit gaat liggen om te rusten, maar dat staande doet, leunend tegen bomen. Jagers vangen de elanden door de bomen om te zagen. Een koddige beschrijving van een veldheer die ervan overtuigd is dat de beschaving echt ophoudt aan de grenzen van het Romeinse Rijk.
Route 5.
Yeah.
één ding is zeker. Het leven van een Noorman is zwaar. In het koude, hoge noorden leeft hij niet, hij overleeft. In de Duitse stad Sleeswijk zijn ze terug te vinden. De schedels en skeletten die heel wat verraden over het leven van vikingen. We zien een onderkaak waarbij het kaakbeen volledig is weggevreten door een rotte kies. De man moet jarenlang helse pijn hebben geleden. We zien de vergroeide wervelkolom van een viking die kruipend door het leven moet zijn gegaan. Een ellendig lot in de harde wereld van de vikingen. Tuberculose, de witte pest, eist veel slachtoffers. En wie door de vochtige kou een longontsteking oploopt, is ten dode opgeschreven. De helft van de kinderen haalt de 14 jaar niet. Alleen de allersterkste overleven. In een wereld van regen, sneeuw en gortepap. Op de vikingboerderij worden haver, gerst, rogge en kool verbouwd als aanvulling op de visvangst. Er worden ganzen, koeien, geiten, schapen en varkens gehouden. Op het erf staat een groot gebouw dat onderdak biedt aan soms wel 10 mensen, onder wie 2 of 3 slaven. Binnen staan houten banken langs de muren, met de middelste plaats verhoogd tot een soort troon. Daar zit de zelfbewuste patriarch, de eigenaar van de boerderij, omringd door zijn zoons en volgelingen. Een dorp bestaat uit een groep van die boerderijen, waarvan de bewoners onderling familie zijn. Deze families sluiten verbonden met families uit andere dorpen. En zo ontstaan de clans, die gemeenschappelijk vissen en jagen met een eigen hoofdman die zijn koninkrijkje uitbreidt door andere dorpen te overvallen. De rijkdom en eer van een familie is het hoogste goed. En ieder moment kan die familie-eer worden aangetast door de grootte van een bruidsschat, de diefstal van een schaap of de vermeende rechten op een aangespoelde walvis. Bloedige vetes zijn het gevolg, compleet met de bijbehorende duels, hinderlagen en brandstichtingen die doorgaan tot een volledige clan is uitgemoord. Noormannen zijn niet bang voor de dood. Als ze sneuvelen, roept de god Thor hen tot zich om in het Valhalla samen met hem te gaan strijden. Daartoe zendt Wodan of Odin zijn valkuren uit. Dienstmaagden die de gesneuvelde krijger begeleiden naar het Valhalla om daar een feestmaal te bereiden. Later zullen deze sagen, componisten als Wagner en jammer genoeg ook Ile donkerharige dictatoren als Hitler inspireren tot pogingen om het oude glorieuze rijk van de blonde oergermanen in ere te herstellen. Baai of Inham. De Noormannen meten zichzelf deze geuzennaam aan, die eigenlijk een werkwoord is. Op viking gaan of vikingen wil zoveel zeggen als op rooftocht gaan, plotseling een Inham indraaien en een stad plunderen. Met de op deze manier verkregen buit ontstaan er rijke handelsnederzettingen aan de Scandinavische kusten. Steden als Hedeby en Birka, wereldsteden die niet onder hoeven doen voor Byzantium of Bagdad. Thank you. Voor bezoekers die van verder komen, moeten de drukke marktpleinen en het geroezemoes in vele talen even indrukwekkend zijn geweest als de rijk uitgestalde koopwaar. Naast vis, textiel en Arabisch goud worden er ook slaven verhandeld. Buitgemaakte mensen van Slavische oorsprong, die de slavernij hun naam geven. Ook tot diep in Rusland zetten de Normannen handelscentra op, zoals Bulgar en Kiev. Ibn Fadlan, de secretaris van de kalif van Bagdad, die op zakenreis is, beschrijft de lange fiere gestalte van de viking die hij in de modderige straten van Bulgar ziet. Nooit zag ik zulke gave fysieke exemplaren, schrijft hij. Hoog als dadelpalmen, blond en blozend. Maar tegelijkertijd gruwelt hij van hun hygiëne. Ze ontberen alle zeden bij het ontlasten of urineren en wassen na de maaltijd hun handen niet. En als ze zich al wassen, dan doen ze dat op stuitende wijze. Iedere ochtend brengt een slavin haar meester een bekken met water, waarmee hij zijn handen, gezicht en haren spoelt. Tot slot snuit hij zijn neus en spuugt in het water. Wanneer hij klaar is, vervolgt Ibn Fadlan vol walging, brengt de slavin het bekken naar een volgende krijger, die hetzelfde doet. Men ziet hierin een soort blijk van kameraadschap. Viking mag dan brullend als een losgeslagen idioot het gevecht inrennen. Hij is geen wilde die geen wetten kent. Integendeel, de Viking heeft zich te voegen naar strenge overgeleverde wetten die hij uit zijn hoofd geleerd heeft. Wie van een misdaad beschuldigd wordt, staat terecht voor een hof van rechters die zijns gelijken in rang zijn. De beklaagde kan getuigen oproepen die zijn onschuld en goede reputatie moeten bevestigen. Net zoals de aanklager zijn getuigen roept. Daarna kan het komen tot een godsgericht, op woensdag, de dag van Wodan.
Vor í millum og samværir að öldri og að áti, á þingi og á þjóðstefnu.
De beschuldigde moet twee afschuwelijke tellen een handjevol gloeiende hete stenen vasthouden. De zaterdag daarop komen de rechters weer bijeen om de hand te bekijken. Hun beslissing hangt ervan af of de wond schoon is gebleven of is gaan zweren. De straf varieert van schadeloosstelling tot vogelvrijverklaring. In dat laatste geval weet een banneling dat hem maar één uitweg openblijft. De weg naar zee. Zich inschepen en maken dat hij wegkomt. vreemd het ook mag klinken in een wereld van woestelingen. Er staan behoorlijk hoge straffen op het onfatsoenlijk aanraken van een vrouw. 110 gram zilver voor het aanraken van de pols of enkel. 75 gram voor de elleboog. Wie een vrouw spontaan tussen haar dijen grijpt, de greep van de dwaas, wordt daarentegen vrijgesproken. De reden, wanneer het eenmaal zover is gekomen, wordt ervan uitgegaan dat de vrouw bepaald geen bezwaar heeft gemaakt. Omdat de gemeenschap in het noorden polygaam zijn, hebben de meeste Noormannen hordes kinderen. En als dan ook rond 800 de winters nog eens korter en zachter worden en er daardoor minder baby's sterven, is er in Scandinavië al gauw zo'n bevolkingsoverschot dat men wel op zoek moet gaan naar andere streken. Door de warmere winters met een grote visvangst krijgen de Noormannen ook steeds eiwitrijker voedsel te eten. Geen wonder dat de Vikingen zo groot en sterk zijn en door hun tegenstanders worden beschreven als blonde reuzen. Binnen enkele jaren dringen de Vikingen door in een wereld die amper iets wist van hun bestaan. Niets kan hen tegenhouden. Via IJsland en Groenland dringen ze door tot in Newfoundland, het land dat ze Vinland noemen, dat wijnland betekent, en waarvan ze elkaar verhalen hebben verteld dat de boter er van de grashalmen druipt en de dauwdruppels naar honing smaken. Leif Eriksson, de zoon van Erik de Rode, is de eerste die voet aan wal zet in het beloofde land, ruim 5 eeuwen voor Columbus. In de stad Alexandria in Minnesota prijkt een gigantisch beeld van een Viking langs de hoofdstraat. Op het schild van de krijger valt te lezen: Alexandria, geboorteplaats van Amerika. En overal kun je ze krijgen: de Viking Burger, de Viking Donut en de Viking Cola. In het museum is zelfs een originele, vervalste Vikingsteen te vinden met runeninscriptie.
Bakhytta all dagen så lang. Kom hella på fjellet till mig du. Jag ska lindra din sorg med min sång. Jag sitter liksom stäng. Bak limane snöklätte fjäll. Och visste du bära min längsel, så kom du kvar enaste kväll. Lindra din sorg med min sorg.
De Vikingen zijn even onbedwingbaar als een natuurverschijnsel. In de 9e en 10e eeuw zien we een enorme expansie van het Vikingrijk, dat zich al snel uitstrekt van de Noorse fjorden tot de rots van Gibraltar en dieper, Noord-Afrika in. De wereld ligt open dankzij hun schepen, waarmee ze het ene continent na het andere kunnen bereiken zonder maandenlange gevaarlijke tochten over land. Met een soort van schuilstenen waarin een zonnewijzer is gekerfd, hebben de Vikingen ook als eerste een zonnekompas. Daardoor durven zij zich in een tijd dat geen zeeman zich uit de kust waagt, op volle zee te begeven en varen ze recht op hun doel af. Naar Lindisfarne, waar de goudschatten opgetast liggen, en naar de handelsaders Hamburg en Dorestad. De Rijn vormt de weg naar een enorme schatkamer. Nooit eerder heerste er zo'n angst in het land. Dit soort landingen van overzee hadden we nooit voor mogelijk gehouden, aldus een kroniekschrijver uit die tijd. De Vikingen mogen dan brute woestelingen worden genoemd, maar blijkbaar weten ze in het verre Scandinavië precies in welke delen van Europa het grote geld te halen valt. De drakenschepen verschijnen aan de monding van de Seine. Rouen wordt geplunderd. En daarna trekken de 700 drakaarschepen naar Parijs. In die dagen niet meer dan een ommuurde vesting op een eiland in de Seine, het Île de Cité. Als de Parigi op 24 november 885 over de vestingmuren kijken, zien ze geen rivier meer, alleen maar een dreigend woud van masten. Ditmaal vindt er geen plotselinge bestorming van de stad plaats. De Vikingen, die hun vrouwen en kinderen bij zich aan boord hebben, willen blijkbaar alleen maar een vrije doortocht om zich in het rijke, grazige achterland van Frankrijk te kunnen vestigen. En na een jaar belegering kiest de Frankische koning Karel de Eenvoudige ervoor de Noormannen een deel van zijn land af te staan. De Noormannen die verbannen zijn uit hun eigen land, vestigen zich in de streek die Normandië gaat heten. Ze passen zich snel aan. Hun dappere leider, Rollo, wordt een Franse hertog. Zijn strijdbare krijgers worden brave boeren. Ze eten de plaatselijke gerechten, heel wat beter voedsel dan ze in het noorden hebben gehad, en drinken wijn uit Frankische glazen. Zonder verdere plichtplegingen bekeren ze zich ook tot het christendom. Ze nemen plaatselijke gewoontes over en krijgen politieke invloed. Een achterachterkleinzoon van Rollo zal 150 jaar later, als Willem de Veroveraar, de Engelse troon bestijgen. Ironisch genoeg begint de ondergang van het Vikingrijk op het moment dat hun beschaving tot bloei komt. Want de woeste strijders zijn neergestreken in gebieden die heel wat meer te bieden hebben dan hun eigen koude en harde vaderland in het noorden. Sommige van die krijgers worden brave boeren en koopmannen. De bijlen en zwaarden worden omgesmolten tot sieraden. Anderen gaan elkaar te lijf, omdat het bloed nou eenmaal kruipt waar het niet gaan kan. Omdat ze komen uit streken waar de eer en macht van families door de eeuwen heen gewroken is. Voor de finale slag om de macht in Engeland treffen Noorse en Normandische Vikingen elkaar aan de Zuid-Engelse kust. In de slag bij Hastings op 14 oktober 1066. Daar wordt Harold verslagen door Willem de Veroveraar. De gruwelijke details zijn realistisch afgebeeld op het 70 meter lange doek dat te bezichtigen is in het Franse Bayeux. Geschokt beschrijven chroniqueurs hoe alle edele en sterke mannen van een generatie bij het bloedbad omkomen. Het beschaafde en christelijke Europa kan na drie eeuwen terreur opgelucht ademhalen. Given every ocean the ship is a throne, and for each mast cut down, another sapling is grown, then I could believe that I'm bound to find a better life than I left behind. But
So I had to leave for my country of birth. As for each child.